Vanmiddag gaan we maar eens even beginnen bij Hagar, Genesis 16. Ja, dat is ook zo'n bijzondere gestalte, ook weer zo'n mens in de schaduw, Hagar. Ja, en inmiddels kwam er nog een vraag in de pauze, dan wordt het ook altijd spannend. Hoe zit dat dan met de farao van Egypte? Mozes aan de ene kant en die farao aan de andere kant. Kan het met die farao nog wat worden? Maar we gaan eerst maar eens even kijken naar Genesis 16, Hagar. Want mensen in de schaduw krijgen soms toch heel bijzondere ervaringen. Nou, Hagar had in feite heel veel tegen. Ja, hoe begint een mens? Dat is vaak toch heel bepalend. Je kunt eigenlijk zeggen, Hagar was kansarm. Dan begin je al onder een negatief voorteken. Punt 1, ze was slavin. Punt 2, ze was een vrouw in die oud-Oosterse wereld. Punt 3, ze was een Egyptische. Dus dat zijn al 3 minpunten. Dus als je dan de balans gaat opmaken van je leven, dan zeg je, ik heb alvast 3 min. Kan dat dan nog wat worden? Nou, dan wordt ze slavin van Abram. Waarschijnlijk is ze dus meegekomen aan het eind van Genesis 12. Want toen was Abraham in Egypte en toen kreeg hij van de farao een geschenk mee, personeel en verder nog het een en ander. Dus toen is zij overgegaan uit het bezit van de farao naar het bezit van Abraham. Nou, dus toen had ze als 4e minpunt ook nog dat ze een buitenlandse was. Import. Allochtoon. En dan wordt zij draagmoeder voor Sara. Maar vervolgens stuurt Sarai haar weg. Zo staat het er. Sarai vernederde haar. Dus dat is het 5e minpunt. Ze wordt ook nog vernederd. En ze wordt, dat is dan het 6e minpunt, ze wordt de woestijn ingestuurd. Nou, je kunt je voorstellen, als Hagar haar levensverhaal gaat vertellen, dan heb je op die manier, dan kan ze zeggen, mijn levensverhaal bestaat uit 6 minpunten. Dat is haar levensboek. En als zij dat levensboek opendoet, dan zijn het allemaal donkere bladzijden. Ze heeft geen rechten. Ze heeft ook geen stem. Zij kan haar stem niet verheffen. Abraham bepaalt. Sara bepaalt. En zij heeft verder niets in te brengen. Wou je ook nog wat zeggen? Hou je mond maar. Je eigen leven bepalen. Welke kant wil ik op? Wat zou ik met mijn leven willen doen? Die vragen komen voor haar niet aan de orde. Wat zou je willen worden? Dat zal niemand aan Hagar vragen. En dan gaan we eens even kijken, dan bevindt ze zich daar in de woestijn. Genesis 16 en dan het 7e vers. En dan staat daar iets heel speciaals. Oh, dat vind ik dan weer zo'n unieke tekst. Een tekst van goud. Oh, er staan vaak van die dingen in de Bijbel dat je denkt, kijk, dat is nou God, hè. Daarom is de Bijbel ook zo'n, ja, heel speciaal boek. Want elke keer, soms door een enkel vers, krijg je dan een doorkijkje tot op Gods karakter. Want ik heb laatst ergens gezegd, nou, je kunt over allerlei onderwerpen spreken, maar uiteindelijk moet je terechtkomen in God. Dat is het. Je moet altijd weer terechtkomen in God. Want anders praat je over buitenkanten. Dan kun je zeggen, ja, je kunt wat richtlijnen geven voor de moraal. En je kunt vertellen, ja, dit moet je doen of dat moet je laten. Maar dat is alleen maar in wezen extern, buitenkant. Maar het hart is altijd dat je toch weer gaat landen in God zelf. En dat je iets gaat ontdekken over Gods wezen. Hoe is Hij? Nou, en dan kom je bij vers 7. En wat staat er dan? De engel des Heren vond haar. Ja, vinden staat er. Latere vertalingen zeggen dan wel eens, trof haar aan, maar het gaat veel dieper. Vinden. Oh, dat is mooi. Weet je wat dat betekent? Dan wordt het vindenstijd. Waar Psalm 32 over spreekt. Daar is een vindenstijd. Dat is de tijd dat jij God vindt, maar dat is vooral de tijd dat God jou vindt. Prijs God, ik ben gevonden. Nou, dat is het hart van heel de Bijbel. En Hagar wordt gevonden. Nu gaan we de pluspunten tellen. We hadden 6 minpunten en nu neemt God dat boek van Hagar in zijn handen. En hij zegt, nu ga ik schrijven. Mag ik wat schrijven in jouw levensboek? En de eeuwige neemt dat boek van Hagar en hij zegt, nu ga ik daar iets inzetten, een opdracht. Weet je wel, dat heb je wel eens. Dan koop je een bepaald boek en dan ga je naar de schrijver van dat boek en je zegt, wilt u er wat voor inzetten? En dan wordt dat boek gesigneerd. En dan houdt zo'n schrijver zitting en die zegt, ik ga mijn boeken signeren. Nou neemt God dat boek van Hagar en God zegt, ik zal wat schrijven in jouw boek. En het eerste pluspunt is, de engel des Heren vond haar. Of dat zijn eigenlijk al 2 pluspunten. Punt 1, ze wordt gevonden. En punt 2, de engel, de bode des Heren. Malach Adonai. Weet je dat Hagar nog eerder een engel gezien heeft dan Abraham? Moet je eens over nadenken. Hagar krijgt nog eerder een ontmoeting met een engel. De engel des Heren. En dan het derde pluspunt. Dan staat er bij een waterbron. Dus daar is ook een bron. Dat is al 3. En dan zie je dat is in de woestijn, maar daarmee krijgt die woestijn een heel nieuwe waarde. Die woestijn, die vaak symbool is van de ballingschap, die wordt voor haar, wat Jacob Gordin zo mooi zegt, la place de la parole. De woestijn wordt de plaats van het woord. Ah, en dan kan Hagar zeggen, die woestijn is voor mij de plek waar God mij heeft gevonden. Gevonden worden. Hagar kan zeggen met dat prachtige oude gedicht van Frederik van Eden, ik ben herkend. Ah, oh, dat is mooi. Dat gedicht was ik 40 jaar kwijt. Ja, het was ook nog in Apeldoorn. Het was een andere predikant. En ik weet nog dat hij aan het eind van zijn preek dat gedicht voordroeg, ik ben herkend. En ik kon het later nooit meer vinden. En toen na heel veel jaren, een paar jaar geleden, opeens, achterin een oude gedichtenbundel, daar stond het. Ik dacht, daar heb je het. En dat is eigenlijk het hart van het evangelie. Paulus zegt dat ook in Galaten 4. Dat gij gekend zijt. Gekend worden. Oh, dat er één is die zegt, mijn kind, ik heb je gezien. Hagar, ik heb je gezien. Toen je daar liep in de woestijn, zal God en mensen verlaten. En je had het gevoel, ik zou het verder niet meer weten, maar ik heb je gezien. En dan staat er in vers 8, dan komt daar een gesprek. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Nou, dat zijn de twee kernvragen voor elk mens. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dat is het hele mensenleven. Dat is de basis voor alles. Twee vragen. Waar kom je vandaan? Wat is je oorsprong? Waar ga je heen? Wat is je doel? Wat is je bestemming? Maar hoe zal Hagar dat weten? Hoe zal een mens weten waar hij vandaan komt? En hoe zal een mens kunnen bedenken waar hij heen gaat? Jezus zegt het ook in Johannes 8. Dat was zijn geheim, Johannes 8 vers 14. Ik weet waar ik vandaan kom en ik weet waar ik heen ga. Voel je? Herkomst en toekomst. Misschien is dat vaak de pijn van de mens vandaag. Die weet niet meer waar die vandaan komt. Ja, zomaar op een keer was je er. En je werd geworpen in het leven. Maar om dan te weten wat er staat in Psalm 22 vers 10 en 11. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. O God, stond al bij je wieg. Want het begin van elk mens is goed. Je begin is uit God. Ja, je begin is boven. Je oorsprong ligt in de hemel. Daar ben je begonnen. Maar om dat dan ook te weten en te beseffen. Oh, je bent van koninklijke kom af. Niet meer vergeten. Je komt niet zomaar ergens uit het lot of uit het toeval of een vergissing. Maar je komt vanuit het vaderhart. Daar ben je begonnen. Die vraag aan Hagar, waar kom je vandaan? Vroeger op een dorp deden ze dat ook. Hè? Als daar dan een kind liep, dan zeiden ze vraag 1, hoe heet je? En vraag 2, van wie ben je er een? Ja, nou dat is het, hè. Van wie ben je er een? Ja, dus dat is de vraag die gesteld wordt aan Hagar. Waar komt ge vandaan? Waar gaat ge heen? En zij zei, ik ben op de vlucht. En dan moet ze terug, vers 9. En dan is het zo mooi, dan staat er in vers 11. Ook zeide de engel des Heren tot haar, zie gij zijt zwanger, gij zult een zoon baren. Gij zult zijn naam roepen, Yishmael. Want de Heere heeft uw verdrukking gehoord. Hij heeft uw verdrukking gehoord. Genesis 16 vers 11, dat is weer een heel bijzondere tekst. Want daar staat dat dan, Ki Shama Adonai. De Eeuwige heeft gehoord, El Onjeeg, naar uw ellende, naar uw neergebogenheid. Dat betekent het eigenlijk. Oh, Hagar was er heel ellendig aan toe. Neergebogen, dat was haar ziel, dat was haar innerlijk. Neergetrapt, platgeslagen, altijd ga maar weer krom staan. Dat was haar hele verhaal. Maar weet je wat nou zo ontroerend is? Moet je eens opletten. Dit is echt weer een tekst voor de fijnproevers. Hij heeft uw ellende gehoord. Wat heeft God gehoord dan? Heeft Hagar gebeden? Staat er niet. Kom Hagar bidden. Weet je ook niet. Misschien heeft ze Abraham wel eens horen bidden. Zou kunnen. Of misschien, ja, gehoord. Misschien heeft Hagar toch daar in de woestijn wel gebeden. Je weet het niet. Maar misschien heeft ze wel in het Egyptisch gebeden. Wie zal het zeggen? Want dat was haar moedertaal. En dat vind ik dan zo mooi, hè. Dat misschien dat Egyptische gebed van Hagar God zegt, ik heb je gehoord. God hoort alle talen. En God hoort alle soorten gebeden. Ook die mens die misschien helemaal niet weet hoe die bidden moet. Helemaal niet volgens de regels. Niet een keurig gepolijst gebed. Van ja, maar zo moet je bidden. Hagar had helemaal geen cursus gevolgd. Geen Alpha-cursus. En geen cursus bidden in het openbaar of zo. Maar misschien dat Egyptische gebed van Hagar. God zegt, maar ik heb je gehoord. Dus dat is ook weer een pluspunt. Dus langzaam zie je die balans overgaan van negatief naar positief. En misschien heeft Hagar niet eens gebeden. Misschien had ze geen woorden. Misschien kon ze alleen maar zuchten. Daar in de woestijn. Alleen maar zuchten. Want nou zit ik hier. En wat is het allemaal beroerd en ellendig. God hoort ook het zuchten. Misschien heeft ze zelf dat niet gedaan. En wist ze niet eens hoe ze zuchten moest. En kon ze alleen maar zwijgen. God heeft ook dat zwijgen gehoord. Voel je? En daarmee kom je op de diepste laag van het wonder van God. God hoort het gebed. Deze God hoort ook het zuchten. Deze God hoort zelfs het zwijgen. Van de mensen die niet meer bidden kunnen. En de mensen die niet meer kunnen zuchten. God heeft dat woordeloze roepen van Hagar gehoord. Dus het wonder van Genesis 16. God hoort wat niemand hoort. Hij is een expert in het horen. Ah, zelfs het zwijgen van een mens. Wat de dichter Maria ergens gezegd heeft. Dan zwerf ik in woorden. En dan zwijg ik in God. En dan kom je aan het eind van je woorden. En dan zeg je, God, ik zou niet meer weten wat ik zeggen moet. Ik heb al mijn gebeden gehad. Net als dat Joodse kind, dat misschien kent u dat verhaal, dat verdwaald was in het bos. Het was een Joodse jochie. En dan is hij helemaal de weg kwijt. En hij denkt, waar is nou mijn huis? Waar is mijn papa? Waar is mijn mama? En dat bos is eindeloos groot en angstaanjagend en het begint al donker te worden. En hij hoort in de verte de geluiden van de wilde dieren. En dan herinnert hij zich, mama zei altijd, als het moeilijk wordt moet je bidden, jongen. Maar hij kan geen gebed bedenken. Hij denkt, wat moet je nou bidden? Geen idee. En hij is zo bang en zo klein en nietig. En er wil geen gebed in zijn gedachten komen. En dan ten einde raad. Het is een Joods jochie. Dan zegt hij, Heer God. Ik weet niet wat ik moet bidden. Ik zal de letters van het alfabet voor u opzeggen. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wau, Zayin. Wilt u er dan maar een gebed van maken? En ik denk, kijk, dat is het. Heer, hier hebt u het alfabet. U kunt er vast wel een gebed van maken. Misschien is het dat. Dan ben je aan het eind van al je woorden. En dan alle woorden voorbij, de taalgrens voorbij. Daar zit Hagar. Maar God zegt, ik heb je wel gehoord. Zie je, dat is nou het bijzondere van deze God. Yishmael wordt de naam van dat kind. En Yishmael betekent God hoort. Ja, moet je eens over nadenken. En Yishmael is de stamvader van die Arabieren. Dus boven al die Arabische volken staat nog altijd die ene naam. Yishmael, God hoort. Ook al weten ze nog niet hoe ze moeten bidden. En ze bidden nu misschien nog tot Allah. En ze weten de weg nog niet. En ze zijn nog op allerlei manieren aan het zwerven. En daar is zoveel spanning En dan denk je, hoe moeten ooit al die raadselen van de geschiedenis ontward worden? Wie zal de geschiedenis genezen? Wie zal de wereldhistorie heel maken? Shalom voor de volkeren. Maar boven al die volkeren staat God hoort. En Yishmael gaat zijn weg. En uiteindelijk staat er dan dat Hagar, ja, dat is toch ook weer heel apart. Vers 13. En zij riep de naam des Heren die tot haar sprak, gij God van aanzien, El Roi, God die mij ziet. Heb ik ook gezien naar hem die mij ziet? Ze zegt, ik zag niet naar hem, maar hij zag mij wel. Ah, Hagar, het is net alsof ze daar in de woestijn, daar vers 13. En daar spreekt bijna nooit iemand over, geloof ik. Dat is de lofzang van Hagar. Ja, die heb je ook. Je hebt de lofzang van Hanna, maar je hebt ook de lofzang van Hagar. En ze zingt over de God die mij ziet. De Heer heeft mij gezien en onverwacht werd ik opnieuw geboren en getogen. Hij gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Voel je? Ze zegt, ik weet niet wat mij overkwam. Zou God er dan ook zijn voor de Egyptenaren? Zelfs voor een Egyptische slavin? Voor een stemmeloze? Oh, Hagar zingt het lied van de stemmelozen. Kijk, dat zijn de mensen in de schaduw. En dat lied dat gaat door tot in het boek Openbaring. Want dan is daar die schare, die komt uit de grote verdrukking. Die hadden ook geen stem. Kleist Kroon zegt het zo ontroerend. Oh, dat waren de mensen die werden in spelonken opgeborgen, in kerkerholen. En je kon ze er ook rustig uithalen, want ze zouden echt niet weglopen. Als je ze ergens poten, dan bleven ze daar gewoon staan. Die hadden gewoon niet meer de macht om nog ergens heen te lopen. Je kon gerust de deuren van die gevangenis openzetten en ze bleven zitten, want ze waren helemaal lam gelegd. Dan heb je de mens die lam geslagen is, vleugellam geslagen ziel. En dan in Openbaring 7, oh, moet je maar eens nalezen, daar staan ze dan. En ze roepen met een grote stem, Kol Gadol. En weet je wat ze roepen? De zaligheid, Openbaring 7 vers 13, is voor onze God en voor het lam. Je kunt ook vertalen van, maar je kunt ook vertalen, de zaligheid is voor onze God. Ja. Uiteindelijk is de zaligheid er voor hem. Want als al die verloren zonen thuiskomen, dan is God eindelijk ook zalig. Want wanneer is een vader compleet, als die al zijn kinderen weer om zich heen heeft? Dan zegt die vader, oh wat geweldig, nou zijn ze er allemaal. Je moet denken aan die man, die werd 70 en toen hielden ze een reunie en al zijn kinderen kwamen en zijn kleinkinderen, bijna allemaal. En toen aan het eind van de dag, toen vroegen ze aan hem, en hoe vond je het vandaag? Nou, zei hij, ik vond het heel mooi, maar eentje was er niet. Toen was die vader nog niet compleet vader. Hij zag ze allemaal zitten en hij zegt, eentje ontbreekt. Dus die zaligheid is er voor God. Want als die laatste verloren zoon thuiskomt, dan is de vader pas compleet vader. Nou, en dan zingen ze daar dat koor in Openbaring 7. En ik zeg wel eens, dat is het koor van de stemmelozen. Ooit gehoord? Dat hoor je nooit. Ja, stel je voor dat je zegt, er is een optreden in de Schouwburg. Oh, weet je wat er komt vanavond? Het koor van de stemmelozen. Nou, daar komt geen mens op af. Zeggen ze, ja, denk je dat ik daarvoor ga betalen? Maar als dat koor van die stemmelozen gaat zingen, oh, dan weet je niet wat je hoort. Oh, dat gaat dwars door je ziel heen. Oh, de mensen hebben wat meegemaakt. Die mensen die komen, inderdaad, dat zijn allemaal Hagars. Oh, dat wordt een hele zaal vol Hagars. En die zeggen, nou, ik zat in de woestijn. Ik zat in het niemandsland. In de ballingschap. En weet je wat er toen gebeurde? Hij heeft mij gezien. En hij heeft mij gehoord. Yishmael, God hoort. Zie je, daar heb je weer zo'n mens in de schaduw. En wat staat er dan aan het eind in vers 15? En Hagar baarde Abraham een zoon. Staat bij Abraham. Niet zomaar ze baarde een zoon, maar ze baarde een zoon aan Abraham. En Abraham riep de naam van zijn zoon, die Hagar gebaard had, Yishmael. Maar hoe kwam Abraham aan die naam? Dat moest hij van Hagar horen. Ja, wonderlijk. Abraham, de vader der gelovigen, die moet naar zijn slavin gaan. Naar de Egyptische Hagar. En zeggen, weet jij een naam voor dat kind? Heb jij een idee misschien? En Hagar kijkt hem aan en zegt, nou, ik weet wel wat. Oh, dus jij weet een naam voor dat joch. Ja, zegt Hagar, hoe kom je daar dan aan? Moet hij vernoemd worden? Nee, zegt Hagar, ik heb een engel ontmoet. Oh ja, jij? Ja, ik heb de engel des Heren gezien, de Malach Adonai. Oh, waar dan? Was die hier bij de tent? Nee, in de woestijn? Oh, en wat zei die dan? Hij zei, dat kind moet Yishmael heten. Zo, dus jij weet het. Ja, zegt Hagar, ik weet het. En nou weet u het ook. Dan denk je, kijk, dat is nou weer die goddelijke orde, hè? God gaat niet naar Abraham om die naam bekend te maken. God bespreekt dat onder vier ogen met Hagar. En zij als weggeschovene, als rechteloze, zij mag het weten. Zij heeft kennis van dat verborgen geheim. En zij weet de naam van haar zoon, God hoort. En die naam gaat nooit voorbij. Want als God een naam geeft, die namen die blijven. Dat zijn namen die lang meegaan. En later, in Genesis 21, daar komt Hagar nog een keer in beeld. En dan moet ze weer vluchten met haar zoon. En ze dwalen door de woestijn Berseba. En dan staat er in Genesis 21 in vers 15. Als nu het water van de fles op was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging en zette zich daar tegenover. En ze ging zo ver weg als die met de boog schieten. Want ze zei dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. God hoort, zie je, vers 17. Daar staat het, in dat 17e vers, letterlijk, Vayishma Elohim, Yishmael. God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods, de Malach Elohim, riep Hagar toe uit de hemel. En zeide tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterbron zag. En dan zie je daar opnieuw in de woestijn. Het is net alsof die twee geschiedenissen elkaar aanvullen. Tweemaal heeft Hagar in de woestijn een bron gezien, de engel des Heren ontmoet, de stem gehoord. God hoort. Mensen in de schaduw. Ik krijg langzamerhand de indruk dat die mensen in de schaduw bij God een speciaal plekje hebben. Een plekje in zijn hart. God legt zijn genezende schaduw over die mensen. En God zegt, ik heb je gezien onder die miljoenen, te midden van de massa, in dat kleine hoekje waar niemand keek. God heeft je gezien. God heeft de mens gezien die niemand ziet. En hij bidt voor de mensen voor wie niemand bidt. Want de rabbijnen zeggen, God bidt ook. En wat bidt God dan? Ook dat zeggen de rabbijnen. En dan geven ze als antwoord, God heeft één gebed. Dat mijn genade zich mogen uitbreiden tot aan de einden der aarde. Dat is Gods gebed. Que ma grâce soit répandue sur toute la terre. Dat mijn genade zal worden uitgespreid over de hele aarde. Oh, en dan voel je, oh mensen, kijk, dat is het, hè. Want de rabbijnen zeggen ook, en dat is zo mooi, hè. Er staat in Psalm 104, dat 's morgens, weet je wat God dan doet? Hij omhult zich met het licht als met een mantel. Psalm 104, vers 2. En dan zeggen ze, weet je wat dat licht is? Dat is Gods gebedsmantel. Zijn talit. En 's morgens vroeg, als voordat de dag begint, als het nog donker is, oh, de eeuwige slaat zijn gebedsmantel om en dan wordt het licht. Oh, dat is zo teder. Wij hebben een God die bidt. Dat vind je nergens. Al die goden kijken wel uit. Die zitten hoog en droog. En die denken, ze zoeken het maar uit daar beneden. Maar de God van Israël, hij draagt zijn gebedsmantel. En als hij bidt voor zijn mensen, hij draagt ze op zijn hart. Oh, dan voel je iets van die ontferming. De God van Israël is niet onbewogen. Maar hij zegt 's morgens, als het ware, tegen de engelen, ik zal maar weer voor ze bidden. Dat hebben ze hard nodig. En Jezus bidt voor de zijnen. Oh, en dan voel je, daar is een draagkracht van dat gebed. En daar is die gebedsmantel die God zelf draagt. Zo is zijn tederheid. Dat is op zich een prachtig onderwerp dat je in dit verband dan ook nabij ziet komen. De tederheid van God. God is geen dogmaticus. Het is niet zo dat God zegt, nou, hier heb ik nou de dogma's. Kijk, dat staat nu allemaal vast. Dat hebben we nu op een rijtje. En dat zijn al die leerstellingen. Nou, daar moeten ze het maar mee doen. Want leer is vaak keihard. Ja. En er was vroeger een prediker die zei dan, leer, dat moet je onder je schoenen doen. Dan kun je lopen. Ja. En dat al die leerstellingen, die zijn soms bikkelhard. En heel taai. Maar God zegt, ik ben geen God van dogma's. Ik ben een God van het hart. Hij is een God die zijn gebedsmantel draagt met ere. En dan zeggen de rabbijnen ook, weet je, daarom was het licht op de eerste dag. Want zon, maan en sterren kwamen pas op de vierde dag. Lees Genesis 1 maar. En dan zeggen de rabbijnen, hoe kwam dat licht dan op de eerste dag? God sprak, er zij licht. De zon was er nog niet, de maan niet, de sterren niet. En dan zeggen de rabbijnen, weet je, God sloeg zijn gebedsmantel om. En toen werd het licht. Ah, stel je voor dat God zou ophouden met bidden. Wat zou het dan donker worden? Maar omdat hij bidt, zijn we er nog. Omdat hij bidt, is er nog een gemeente, is er nog een schepping. Omdat hij bidt, bestaat de wereld voort. Dankzij hem. Ja, dat is een van die diepste geheimen. Hij draagt de wereld door zijn tederheid. Voorgoed zijt gij ons met uw tederheid nabij. Daar wint God het mee. Ja, dat is zo anders. Hè? In oorlogen, daar is het altijd geweld tegenover geweld. Of macht tegenover macht. Als je die ander wilt overwinnen, nou, die ander heeft soldaten, dan moet jij zorgen dat je meer soldaten hebt. En als die ander kanonnen heeft, moet je nog meer kanonnen hebben. En als die ander tanks heeft, nog meer tanks. En als die ander een atoombom heeft, moet jij er ook één hebben, of liefst twee. Dus dan ga je geweld beantwoorden met geweld. Maar dat doet God niet. God zegt, dat is geen winnen. Hoe kun je nou winnen met geweld? Een oorlog kun je nooit winnen met macht. Wat heb je dan gewonnen? Een oorlog kent in wezen alleen maar verliezers. Elie Wiesel zegt ook, in elke oorlog die welke twee volkeren ook met elkaar voeren, is God altijd het eerste slachtoffer. Een oorlog kun je nooit winnen met wapens. God zegt, wij doen het anders. Een oorlog kun je alleen winnen met het hart, met tederheid. Ontwapenen, dat is het. Jezus was ook zo ontwapenend. En dat, dan gaan we even pauzeren zo. Dat is dat prachtige lied van Da Costa, dat ken je natuurlijk wel. Die 19e eeuwse zanger, Isaac Da Costa. Aan de eindpaal van de tijden ziet mijn oog de geest van het kwaad, moe geworsteld en ontwapend, daar heb je het, tot geen afval meer in staat. Oh, dan komt die geest van het kwaad en dan komen die mensen misschien, en oh, die altijd boos waren, ontwapend. En die zeggen, Heere God, zoveel tederheid, daar kunnen we niet tegenop. Mogen we er nog in? Al zegt God, ben je ontwapend? Kun je niet meer vechten? Nee, zeggen ze. We zijn uitgevochten. We kunnen het niet meer. Alle wapens zijn ons uit handen geslagen. Moe geworsteld. Oh, ik heb altijd geprobeerd me te verzetten. Moe geworsteld en ontwapend. Tot geen afval meer in staat. Als de Heere God in allen en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis. Nou, dan denk je, oh, Da Costa die heeft het gezien. In één couplet. Nou, daar zit alles in. Nou, dat was Hagar. Nou, we zullen Hagar even tijd geven om te drinken uit de bron. En dan gaan we daarna verder naar de laatste ronde. Ja.